Ik heb nog een stapel vragen. Ik probeer daar nog iets van te zeggen. U hebt het gehad over de opname van de gemeente in de Bijbel. En u hebt één tekst geciteerd waarvan u zegt dat is de sleuteltekst om over de opname te spreken. Nou, dat is te zwak uitgedrukt. Want ik heb een hele rij teksten die gaan over dit onderwerp. Ik zal ze u nu noemen en dan ga ik er straks nog wat bij zeggen. De belangrijkste die altijd genoemd worden zijn 1 Korintiërs hoofdstuk 15, daar staat het. 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18, daar staat het. Openbaring 3, daar staat het. Johannes 14, ik ga heen tot de Vader, tot het huis van de Vader, bereid u daar een plek. En als ik gereed gemaakt heb, kom ik weer, zal u tot mij nemen, omdat ook u zijn moogt waar ik ben. Dus Johannes 14. Maar er is veel meer aan de hand. Het is niet zo dat er gewoon, laat ik maar zeggen, lukraak een soort selectie plaatsvindt. Gewoon iedereen een soort schouderklop van de Heere. Er is een gigantisch verschil in eindbestemming voor mensen die allemaal gered zijn. En ik hoop dat dat een keer doordringt, dat dat overkomt. Het feit dat u bij de gemeente hoort is zo uniek, zo geweldig uniek. Paulus zegt ervan, het was een geheimenis, het was een mysterie, het is altijd verborgen gebleven, nooit is het openbaar gemaakt. Maar het was aan hem om dit wel openbaar te maken. En dat heeft hij ook gedaan. Een hele bijzondere openbaring. En hij noemt dat ook het evangelie van hemzelf. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Zo noemt hij dat. Dat evangelie van God aangaande zijn zoon betekent dat de Heer Jezus zal worden vergezeld van een heel bijzonder gezelschap. En dat hele bijzondere gezelschap wordt door de Heilige Geest gevormd. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is veel meer dan oud-testamentische gelovigen ooit hadden of krijgen. Daar komt nog, natuurlijk nog een vervolg op, maar dit is een heel belangrijk punt. Om je de vraag te stellen, wat is het eigene van de gemeente? Is dit simpel een voortzetting van Genesis 3, toen ze de naam des Heren begonnen aan te roepen in de dagen van Enos? Of is het iets bijzonders? En als het een simpele voortzetting is van wat er altijd was, wat is dan het unieke van Paulus' bediening? Van het mysterie wat hij onthult, van het geheimenis door hem openbaar gemaakt. Wat is dan het typische daarvan? Dat zijn vragen die zijn veel moeilijker, zijn ook wat dieper, maar dat zijn de vragen die ertoe doen. Vanaf het moment dat je ziet dat de gemeente een heel apart, heel uniek gezelschap is, op dit moment op aarde, niet voorzien, verborgen gebleven, maar toch, omdat Joden zeiden, nee, we willen niet dat die koning over ons is, toen is het niet zo dat God gezegd, en nu stop ik met die Joden, nu is het voor mij af, nu ga ik gewoon door met weet ik veel, en nu, de lijn gaat wel door, alleen het is dus niet meer de Jood. Nou, dat is niet zo, want uit alle profetieën van het Oude, maar ook het Nieuwe Testament, wordt aangetoond dat het met de Jood helemaal niet afgelopen is. Dat er een hele duidelijke toekomst is voor Israël. En de vraag is dus, als er toch een toekomst is voor Israël, is dat dezelfde toekomst voor mij, of is het een aparte toekomst? Dat is de hamvraag. En die hamvraag die moet je durven beantwoorden. En daar staat of valt vrij veel mee, misschien wel alles mee. Nou, ik geef u dus huiswerk op. U zei, ik had liever een antwoord gehoord. Nou, het antwoord is, huiswerk. Het antwoord is dat er een aparte toekomst is voor Israël en een hele aparte toekomst voor de gemeente. Dat is het geweldige antwoord. En dan verklaart dit ook dat er een opname van de gemeente, een weggaan van de gemeente kan zijn. Want dan gaat Gods klok weer verder lopen. Gaat Gods plan met Israël in vervulling. Dan gaat dat ineens gebeuren wat altijd voorzegd is. We krijgen dat nog hoor. Er komt nog genoeg van. Maar hoe dan ook, daar begint het wel. En dan sprak u over een weerhouder. En u hebt de gemeente de weerhoudende factor genoemd. Dat heb ik. Maar in de kanttekeningen van de Statenvertaling staat dat de weerhouder het rechtssysteem is. Dus wat in de handen van de overheid gelegd is. Dat weet ik. Maar dat is niet, ja, ik wil niet boven die kanttekenaars staan. Dat bedoel ik helemaal niet. En ik wil er nog tussendoor zeggen dat u niet in de hemel komt omdat u gelooft wat ik geloof. U komt in de hemel als u gelooft dat de Heer Jezus voor uw zonde gestorven is. Heb u dat? Ja, maar dat is wat anders dan mijn mening, hè? Dus stel dat ik de hele avond over mijn visie aan het praten ben. U komt in de hemel niet omdat u denkt wat ik denk. U komt in de hemel omdat u gelooft dat de Heer Jezus voor u gestorven is. Dat is essentieel. Dat is bazaal. Daar kun je niet omheen. Daar moet je echt op staan. Maar verder mag je de vraag stellen van hoe gaat dat dan? En is dan die weerhouder het rechtssysteem? Nu, dat is het niet. Lees 2 Thessalonicenzen rustig. Even los van Statenvertaling. Pak eens een andere vertaling erbij. Want de woorden zijn echt wel verschillend. Maar dat doet u toch wel misschien. Misschien heb u online Bijbel op uw computertje staan. Dan heb u Statenvertaling. Dan heb u nog een paar daarnaast. Ja, het is goed om die dingen te vergelijken. Maar ook om de vraag te stellen. Wat is dan de insteek van de weerhouder? Het rechtssysteem is er dan nog steeds. Alleen in verkeerde handen, kunt u zeggen. Ja, dan ga je dus aan de kanttekeningen iets toevoegen dat het rechtssysteem er dan nog steeds is. Want het is nog een macht, het is een koning, het is een antichrist, het is een koning over de Joden, het is een vorst in Rome, het is een keizer die regeert. Het rechtssysteem is er nog, alleen in de handen van. Maar dan ga je dus weer zeggen, ja, dan gaat het rechtssysteem over in verkeerde handen. Dan gaat u zelf invullen wat dan de grens zal zijn. En daar komt u nooit uit. Dat is ook niet de insteek van 2 Thessalonicenzen 2. De insteek is dat er nu een weerhoudende factor is, een weerhouder is, die ervoor zorgt dat de Satan zich niet kan openbaren, ten volle. En ten diepste weet u dat. Ik weet niet of u ooit meegemaakt hebt van bij een spiritistische seance, waar ze dus geesten van doden willen oproepen. Eén gelovige daar aanwezig blokkeert de hele zaak. Een paar gelovigen blokkeren een zaal, of één gelovige blokkeert de hele zaal, die om Rostelli heen zit. Als hij allerlei dingen wil doen, één gelovig genoeg. Het is echt zo. De Heilige Geest, God de Heilige Geest, in jou, in ons, samen, is zo sterk, dat wij er geen idee van hebben. We zouden dus moeten weten wat dat allemaal, ook als het om gebed gaat, betekent. Dus de weerhoudende factor van een gelovige, die is er gewoon. En Dat weet u zelf ook. Als u ooit tot bekering bent gekomen. Ik krijg aanwijzingen. Dus de souffleuse zegt dat ik mijn haar moet kammen. Nou, het is gebeurd. Is het beter? Oh, gelukkig. Niet meer. Ik weet niet of u zelf ondervonden hebt wat de ommekeer is in uw eigen leven. Stel nu eens dat je ergens bent waar je vroeger altijd was. Nu als gelovige. En dan blijkt ineens dat het verschil door jou nooit opgemerkt. Vroeger, je was één met die lui. Je was van hetzelfde hout. Je reageerde op dezelfde manier. En nu ineens, je hebt de Heer Jezus leren kennen. Kom je daar weer. Na een half jaar of zo. Je voelt het verschil. Maar je voelt ook het verschil bij die anderen. Die gaan niet zo grof als vroeger. Jij ook niet. En jij denkt, heb ik daar altijd in gezeten? Is dat mijn leven geweest? Het is echt zo. Het nieuwe leven verloochent zich nooit. En het is echt zo dat die bij ons zijn, meer zijn dan die bij hen zijn. En nu pak ik een tekst uit de taal van Elisa. Weet je wel, die zijn knecht ging zeggen van, moest luisteren, je moet niet zo gauw bang zijn. En ook niet voor een hele legermacht bang zijn. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Met andere woorden, ze kunnen eigenlijk helemaal niks doen. En dan de wetteloosheid. Nu, in 2 Thessalonicenzen 2 staat al, dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond. Even kijken hoor. Ik wou een ander woordje. Want het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts tot hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. De Bijbel zegt dus niet dat er geen wetteloosheid is, tot dat moment. De Bijbel zegt dus dat het geheimenis van de wetteloosheid al in werking is. Nou, enorm, om ons heen. Op alle mogelijke manieren en op alle terreinen. Maar de volle openbaring van die wetteloosheid komt als die wetteloze, en dan blijkt het een persoon te zijn, zich openbaart. En dat is de antichrist, die gaat komen. Voor zover ik weet is dat een Jood. Hij zal de Joodse gemeenschap achter zich krijgen. Hij zal aansluiting zoeken bij volkeren. Hij gaat in de tempel zichzelf als God manifesteren. Dus een beetje Daniel-achtig, zal ik maar zeggen. En hij zal voor de leider van het politieke gebeuren in Europa in de tempel een beeld laten maken. Krijgt zelfs zoveel macht dat hij aan dat beeld ook nog geest en adem geeft. Dus dat is een gigantisch wonder. Dat gaat dan gebeuren. En allen moeten buigen. Allen moeten aanbidden. Ze moeten allemaal, zoals vroeger in Daniel, allemaal buigen voor dat beeld. Allemaal. Dan gaat het nog een keer gebeuren. Allemaal. En 666, op je rechterhand of op je voorhoofd. Als je dat niet hebt, doe je niet mee. Pas je niet in het systeem. Kun je je karretje voorladen in de supermarkt. En dan kom je bij de kassa en dan moet je alles weer terugzetten. Zo ongeveer gaat dat dan. Een beetje simpel gezegd, maar daar komt het wel op neer. Feit is dat die wetteloosheid er nog niet is, maar het geheimenis van de wetteloosheid is reeds in werking. Nou, als dat ooit duidelijk is geweest, dan is het toen de Heer Jezus gekruisigd werd. U hebt het niet gehad over de wedergeboorte. Nee, ik heb het over zoveel onderwerpen niet gehad. Maar hoe zit het dan? Je moet toch wederom geboren zijn? Ja, dat moet ook. En dat moet God dan toch doen? Jij kunt wel zeggen dat je wederom geboren is, maar zegt God dat ook? Ik ken die vraag. God zegt tegen jou en tegen mij dat wij ons moeten bekeren. Bekeert u! En nog niet zeggen van ja, maar als God mij niet bekeert, dan kan ik me wel bekeren, maar dan ben ik toch niet bekeerd. God zegt tegen jou, je moet je bekeren. Dat moet jij doen. Bekering is onze verantwoordelijkheid. Daar kun je niet onderuit. Maar op het moment dat ik mij bekeer, God nodigt me uit. Zoals Petrus uitgenodigd werd om op het water te lopen. Dat kon niet, dat had nog nooit iemand gedaan. Gebied mij tot u te komen. En als de Heer zegt kom, dan kan Petrus dat ook. Hij ging naar de golven kijken, toen ging het mis. Maar aanvankelijk kon hij dat. Echt, hij kon het helemaal. En als de Heer Jezus zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, kun je het dan? Of moet je zeggen, ja, maar dan moet u maar eerst bekeren, Heer. Want als u dat niet doet, ik kan wel wat willen, maar ja, dan zit ik weer klem. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast, ik zal je rust geven. Kom tot de wateren, het Oude Testament. Kom. Kom, koop, die geen geld hebt. Kom, koopt en eet. Jesaja 55 en andere teksten. Je bent welkom. Maar kunnen we dan? Ik denk dat ik dit mag zeggen. Op het moment dat God zegt kom, kun jij komen. Dan mag je niet zeggen dat je niet kunt. Want op het moment dat je die stap zou zetten, zoals Petrus die stap op het water zette, op datzelfde moment geeft God de kracht om te lopen, om te gaan. En dat is nieuw leven. Want dat heb je niet van jezelf. Niet uit onszelf. Het is een gave van God. Het is een geschenk van God. Wedergeboorte is Gods kant van de bekering. Bekering is onze kant. Is onze verantwoordelijkheid. Wedergeboorte is dat wat God geeft. Nieuw leven. Helemaal nieuw. En als dat nieuwe leven er niet is, kun je het koninkrijk van God niet zien. Kun je niet binnengaan. Dat klopt. Nicodemus moest dat leren. Was een hele vrome man. Kende de Bijbel bijna uit zijn hoofd. Het Oude Testament. Maar er moest wat gebeuren, er moest echt iets gebeuren. Dus bekering en wedergeboorte zijn twee zaken, twee aparte grootheden, die bij elkaar horen, waarbij wedergeboorte Gods kant is, en bekering is onze kant. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Dat moet jij doen. Dan kun je zeggen, ja, u geeft wel opdracht, maar ja, ik kan het toch niet. Dan is het dus Gods schuld, dat zal niemand zo zeggen hoor, want in die kringen wordt dat nooit zo gezegd hoor, dat het Gods schuld zou zijn, maar dat kan niet. God is te soeverein en te hoog om schuld te krijgen. Dat wordt nooit gezegd. Dat bedoel ik ook niet, want dat zou profaan zijn. Maar het is duidelijk een enorme zaak in het hele plan van God om dat te doen. En dan strijd om in te gaan. Nu, dat klopt. Maar alleen, dan moet je weer opnieuw gaan bekijken, waar hebben we het dan over? ingaan in het koninkrijk is wat anders dan door de Heere opgenomen worden om in het huis van de Vader te zijn. Zou jij moeten strijden om opgenomen te worden in het huis van de Vader? Als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dank u Heer. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. Dank u Heer Jezus. Opdat ook jij zijn moogt waar ik ben. En hij, wat zegt hij dan? Kom! Ja. En de geest en de bruid zeggen, kom! Er is helemaal geen strijd meer. Die strijd is gestreden op het kruis. Maar als het gaat om het koninkrijk, dan is het onze verantwoordelijkheid. Onze beloning, gezag over 10 steden, gezag over 5 steden. Dat heeft niks met je positie te maken, maar met wie je bent voor de Heer Jezus. En daar is die strijd mee. Maar ja, dit krijg ik ook nooit uitgelegd in een paar minuten. In de vragenuurtjes, of in de vragenminuten die hier zijn. En ik heb nog een hele stapel. Uit de grote verdrukking zal een grote schare komen, bijvoorbeeld de Irakezen. Dat is wat anders dan de gemeente, dat is duidelijk. Nou, dat ben ik al blij, omdat dat u dit hebt. Nee, dit is echt waar, want ik probeerde dit al helder te krijgen, dat er verschil is. Deze mensen, en eigenlijk alle mensen, die bij die grote schade behoren, zijn gered en hebben nog een kans gekregen. Hoe zit het dan met al die generaties voor de grote verdrukking, die geen keuze hebben gemaakt voor de Heer Jezus? De Bijbel spreekt niet van een tweede kans. En dat wordt je niet eens onderstreept op dit briefje. Maar het lijkt me niet helemaal eerlijk als zij allemaal verloren zouden gaan. Nog een vraag. Hetzelfde hoor. Wat gebeurt er met de ongelovigen van de afgelopen 20 eeuwen, dus dat is al die generaties, is precies dezelfde vraag. Hebben die nog een kans om bij de grote schare te behoren? 2 vragen over hetzelfde onderwerp. Nou, in de eerste plaats probeerde ik duidelijk te maken dat God niet wil dat er 1 verloren gaat. Nou, ik hoop dat dat landt in je hart. God wil niet dat er 1 verloren gaat. Betekent dat alle mensen behouden worden? Nee, dat niet. Want dat zeggen de alverzoeners. Als God wil dat er niet 1 verloren gaat, dan zullen ze dus allemaal behouden. Dat is niet waar, want het is onze verantwoordelijkheid om ons om te keren. En de Heer Jezus verwijt Jeruzalem, jullie hebben niet gewild. Ik heb jullie bijeen willen vergaderen, gelijke wijze en hen haar kuikens, maar jullie hebben niet gewild. En het boek Openbaring zegt aan het eind, wie wil, nemen het water des levens nog niet. Je moet ook willen. Het is onze verantwoordelijkheid. Maar bij hen die behouden worden, is er wel te degen verschil. Ik heb ook wel eens op deze plek uitgelegd dat er in elk geval 7 categorieën in de Bijbel genoemd worden die allemaal verschillend zijn. Dus even grof, mensen van Adam en zo tot aan de zondvloed. Na de zondvloed tot aan de torenbouw van Babel, dat is een 2e categorie. Daarna Abraham, Israël, 3e categorie. 4e categorie, Nineveh, dit soort mensen die een hele aparte behandeling kregen, zich bekeerd hebben op de prediking van Jona, niet bij het volk van God hoorden of zo. Dan de 5e categorie is de groep Job, dus dat noem ik ze even, die uit de schepping, die geen boeken hebben, geen wet hebben, geen profeten hebben, maar die uit de schepping, uit de werken God hebben leren kennen. En dat is de taal van Romeinen 1 en 2 en 3, weet je wel, die uit Gods werk zijn goddelijkheid hebben doorzien en die hebben geloofd. Die mensen zijn er, die op grond van de schepping, de bloemen, de bomen, echt geloofd hebben, God bestaat. En die hebben God gediend als schepper. Dan komt de gemeente, categorie 6. Dan komt de grote schade die niemand tellen kan, categorie 7. Op zijn minst. Er zijn misschien wel meer. Hun bestemming is in alle gevallen vrede, blijdschap, schulddelging. Ze kennen God. Maar dat is nog niet hetzelfde als ze horen bij de Heer Jezus, ze zijn 1 met hem, of ze zijn de bruid van het lam, of de bruid van de koning. Hoe dat ook allemaal ingedeeld mag worden, het is echt verschil. En dat verschil, dat moeten we vasthouden. En als u praat over die 20 generaties die al voorbij zijn, of die velen die voor de grote verdrukking geen keuze gemaakt hebben, het is met de vraag, hoe dan? Wat? De vraag is namelijk niet of ze de Heer Jezus kennen, want de Heer Jezus was er niet in de oude tijd. En als je ergens in de Rimboe gestorven bent, pak weg 100 jaar terug, En er is nooit een zendeling geweest. Dan heb je ook nooit van de Heer Jezus gehoord. Nooit. Niet één heeft je daarvan verteld. Zouden die mensen verloren gaan omdat ze de Heer Jezus niet kennen? Nee, natuurlijk niet. Omdat zij dat wat van God gekend kan worden, niet hebben geloofd. Dat is het criterium. Dat is precies de taal van de Romeinenbrief. Van mensen die nog nooit gehoord hebben van het geloof, van wet of van Mozes of van wie dan ook. Die worden niet beoordeeld op grond van wet of op grond van het kennen van de Heer Jezus. Maar op grond van wat zij hebben kunnen kennen. Dus die 20 eeuwen die voorbij zijn, die hebben altijd laten zien wie God is. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen taal van woorden en toch is het de sprake. Betekent dat ik vandaag moet zeggen, jongens, ga maar naar het bos, ga maar naar het strand. Je hoeft niet naar de kerkdienst, want je ziet het wel, hè? Mooie heuveltjes, mooie boompjes, mooie bloemetjes, bijntjes. Nee. Er is een eeuwig evangelie. Nu ga ik nog even terugkomen op zo pas. In de Bijbel. Het eeuwig evangelie. En er is het evangelie van het koninkrijk. Zoals Johannes de Doper dat verkondigde. En zoals de discipelen dat aanvankelijk ook deden. En er is het evangelie van God aangaande zijn zoon. In elk geval drie verschillende soorten van evangelie. Niet Johannes, Marcus, Lucas. Dat bedoel ik dus niet. Maar inhoudelijk. Het eeuwige evangelie is de schepping. Hoe groot zijt gij? En die mensen hebben dit allemaal gehad. En die God vraagt niet, wat heb je gedaan met de Heer Jezus? Daar hebben ze nooit van gehoord. Maar heb je mij gediend als schepper? En het merkwaardige is, dat weet u ook, dat in de primitieve volkeren een enorm godsbesef is. Ja, verdwaald, verkeerd gekleurd misschien. Maar toch, een enorm godsbesef. U weet het. Nou, ik heb u Job aangegeven. Als de Heere God met Job in gesprek heeft, zegt de Heere God dan, je had de Bijbel moeten lezen, Job. Dom oor. Nee. Job, waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Heb je wel eens ooit de dageraad ontboden? En heb je wel eens de krokodil aan je vishangeltje gehad? En heb je dat ooit als een cadeautje meegenomen voor je meisjes? Dus, dat is de taal die de Heere uitspreekt naar Job toe. Geen woord over Lucas, Johannes, bekering of zo. Wat heb je gedaan met mijn schepping? En Job was vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Op grond van de schepping. Die had helemaal geen Bijbel. Nooit gehoord. En toch. Die mensen worden in het Nieuwe Testament dus genoemd. Dus dat betekent gewoon dat er een hele categorie van mensen is. Die uit de schepping, uit de werken, God hebben leren kennen. Dat is mijn troost. Voor al die generaties die voorbij zijn gegaan. Is er dan een tweede kans voor de Irakezen? Dat heb ik ook niet gezegd. Ik geloof ook niet dat er een tweede kans is. Ik ben een beetje cru misschien, een beetje kort door de bocht. Maar wat is er dan wel? Nu, ik probeer het duidelijk te maken als mensen, miljoenen mensen vandaag de dag op het verkeerde been zijn gezet. Door een bepaalde leer. Het islamitisch denken. God heeft geen zoon. En je hebt dit geloofd. Ik noem het antichristelijk. Maar dat is een beetje te scherp misschien. Maar dat noem ik zo. Als het de vader en de zoon loochenen, dan is dat de geest van de antichrist. Maar betekent dat al die mensen dus verloren zijn? Nee. Als ze niet bewust de Heer Jezus hebben afgewezen, de meester die hen gekocht heeft, afwijzen, zoals Petrus dat zegt, dan is er wel een kans. Niet een tweede kans, dat zeg ik niet. Dan krijgen ze wel een kans. Je hoort mij niet zeggen dat zij dan een tweede kans krijgen, die Irakezen. Maar die krijgen dan pas een kans. Die hebben tot op heden nog nooit een kans gehad. Want er mocht helemaal niet verteld worden van. Dus het is veel genadiger dan wij vermoeden. Dat wil nog niet zeggen dat hun bestemming precies dezelfde is als onze bestemming. Maar hun schuld is weg, hun zonden zijn vergeven, ze hebben leven uit God. En ze zullen de nieuwe aarde bewonen. En ze zullen het fijn hebben en goed hebben en gezegend zijn. En jaloezie is dan ook voorbij. Dus die mensen zeggen niet van, daar heb je die dikdoenders. Dat is dat hele kleine clubje. Het is schitterend als je Gods plan ziet om mensen te bereiken. Hij doet het op zijn manier. op zijn wijze. Vandaag is dat door de prediking. Het woord van God. De boodschap van het heil in de Heer Jezus. Maar als mensen nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, worden ze niet geoordeeld omdat ze hem afwezen. Ze worden geoordeeld om wat ze van God hadden kunnen kennen, omdat ze dat hebben genegeerd. Dat is het criterium. En dat kan ik niet, want ik kan dat nooit uitmaken voor een ander. Ik zal het ook nooit doen. Vroeger was ik eigenwijs en ik zei, als je zo'n avond als deze geweest bent en je hebt je niet bekeerd, dan heb je straks een probleem als de Heer Jezus komt. Als je je niet bekeerd hebt, dan zit je mooi mis, want je hebt niet geloofd. En later dacht ik, ja, maar je had geschreven van jouw daad, ik kan ook wel eens zo ver gekomen zijn dat hun oren gewoon dicht zaten. Ze wilden helemaal niet meer luisteren. Dat was dus mijn schuld, niet jullie schuld, maar zou het mijn schuld zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet voorzichtig worden met aangeven waar de grens ligt. Want de Heere God kent het hart. Hij alleen kent het hart. Hij is de enige die beoordelen kan. En gelukkig is hij degene die in de troon is. En niet daartoe. Goed, dat is over die generaties. Moeten wij niet aarzelen om naar de komst van de Heer Jezus te verlangen? Velen van ons zullen toch geliefden hebben die de Heer niet hebben aanvaard. Dat is inderdaad een gigantische aarzeling. Heer Jezus, kom! En als je je eigen kinderen ziet die nog geen beslissing genomen hebben voor de Heer Jezus, of die misschien wel in de wereld leven, ja, dan krijg je het Spaans benauwd. Wij dan wetende de schrik des Heren overredende mensen, laat u met God verzoenen. Weer zo, laat u met God verzoenen. Ik zeg niet van, dan moet je maar afwachten of je uitverkoren bent of dat je kunt komen. Je moet nu komen, kom. Want de schrik des Heren, het oordeel van God komt en jij moet je laten verzoenen. En we hebben de bediening van de verzoening gekregen die hierin bestaat, dat Christus voor onze zonden gestorven is. Het is een prachtig stukje evangelie in 2 Korinthe 5. En als je denkt aan je kinderen, of aan je buurvrouw, of aan je collega, of aan, nou ja, oom, tante, vul maar in. Je blijft. En ik vind ook dat wij veel meer in gebed mogen gaan en moeten gaan voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. En als je al je kinderen ziet als gelovig, ik mag dat door Gods genade zien. Echt, ze kiezen bewust en ze leven ook bewust voor de Heer. Maar ja, dan krijg je weer kleinkinderen. Dan zit je weer met, als ze nog maar heel klein zijn, denk je, ja, nou, die kunnen ook nog niet nee zeggen tegen die Jezus. Zeggen ze ook niet. Als je die vraagt, van ben je een schaapje van de goede herder, zeggen ze allemaal ja. Ik denk ook dat je zo vertrouwd, zo eenvoudig met ze mag spreken. Dat geloof ik ook. Maar ja, ze zijn 18, 19, en dan? Scheuren ze met een of andere kaart door houten of zo, dan denk ik, nou, hoe loopt dit af? Zij hopen dat er geen verkeersdrempels zijn. Weet je wel, maar dat kan niet. Want die bodem hier is zo ver van de. Maar ik denk, ik hoop dat er verkeersdrempels zijn. Dat ze tegengehouden worden. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, als ze dan weer ouder zijn, dan zit je toch weer met diezelfde zorg. Ik wil er dit van zeggen. Ik ben daarvoor. Ik probeer ze te vertellen van de Heer Jezus. En ik probeer ze ook voor te leven hoe het gaat en hoe het moet. En verder denk ik aan een ander element. Waar bid u daarvoor? Ja, nee, oké. Okay, nee, ik bid in elk geval dit. Voor mezelf bid ik dat Gods plan ten uitvoer gelegd wordt. Want Gods plan is de verhoging van de Heer Jezus. En Gods plan met de Heer Jezus raakt mij nu in elk geval behoorlijk diep. Dat God een plan heeft om de Heer Jezus te laten vergezellen van die hem gegeven zijn. Uit hen die u mij gegeven hebben, heb ik niemand verloren laten gaan. En ik bid dat onze kinderen de Heer Jezus leren kennen. Dat ze hem tegenkomen. Dat er dwars in een of ander televisieprogramma ineens iets moois over de Heer Jezus komt. En tot mijn stomme verbazing hoor ik dat achter elkaar. Heel vaak. Zomaar een regel. Zomaar iets. Als in een heel gek programma iemand uitgelachen wordt omdat hij zegt dat hij goed kan zingen. Nou, het leek inderdaad nergens op. Dat was ik helemaal eens. Maar toen vroeg die interviewer, die vroeg, en wat zingt u dan? Zal ik het voordoen? Ja, dat was helemaal ludiek, dat die stommiteit ook nog ging etaleren. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Nou, het ging door alles heen. En ik gaaf, Heer, dit is superman. Dit is precies wat er nu moet gebeuren. We mogen vertellen, Heer Jezus, alsjeblieft, geef ons inventiviteit, geef ons een nieuwe aanpak, geef ons nieuwe mogelijkheden, geef ons een nieuwe aanpak. Ik bid gewoon om inventief te zijn. Om mensen te bereiken, om mensen te vertellen. Nou, dat gaat naar kinderen makkelijker misschien dan naar de buurvrouw. Maar alsjeblieft, laat ze dan maar beginnen over die plant of zo, ja. Je kunt eigenlijk, als je veel leest, kun je overal over beginnen. De man op de camping waar wij al een plekje hadden, die zei van die planten en zo. Nee, die haal ik eruit, die krijgen geen zon. En als er geen zon komt, zei hij had er verstand van, ik niet. Dan bloeien ze niet. Ik zei, nee, dat klopt. Weet u dat ook? Ja, ik zei, dat weet ik ook. Ik zou je een verhaal vertellen. Ik zei, ik heb een boekje gelezen. Van Silver Smith. Dat was een vlootpredikant vroeger. Een hele bekende. Is al jaren overleden. Die kwam bij zo'n schipper, in zo'n klein bootje, zo'n vooronder. En dan kruip je zo in. En het was aardedonker, een heel klein beetje licht aan de rand. Altijd een beetje ark van Noah had, weet je wel. Zo'n soort rand van licht, dat is het dan. En er stond, hij kwam daarin in zo'n soort vertrekje, zo'n vooronder. En er stond een prachtige bloeiende plant op tafel. Toen zegt die schipper, hoe kom jij hier, waar geen zon komt, aan zo'n bloeiende plant? Dan zei dat heel eenvoudig, dominee. En hij pakte zo een greep, scheurde een luik open. En hij zei, elke dag trek ik het luik open, dan kan... Dat boekje van Silas Smit is Open dat luik. Ik vertelde dit aan die man op de camping. En hij snapte het. Snap je wat ik bedoel? Het is niet gezegd, zo moet het. Natuurlijk kun je met lectuur werken. Je kunt met videobanden. Je kunt ze een film over Jezus geven. Je kunt ze een Bijbel geven. Je kunt ze van alles. Maar misschien leggen ze het aan de kant. Jij zelf bent de getuigenis. En daar zullen we ons op moeten richten. We zullen die mensen echt moeten vertellen van de Heer Jezus. Ik hoop dat je het doet. Nu weet ik niet meer waar ik was. Over die kinderen. En kleinkinderen. Maar moeten ze dus echt vertellen van de Heer Jezus? En welk antwoord moet je geven? Dat is de laatste vraag. Aan iemand die met de Bijbel is opgevoed. En erin gestudeerd heeft. Het op een gegeven moment maar naast zich heeft neergelegd. En nu zegt. Als jullie weg zijn, opgenomen. Dan zal ik er weer eens over gaan denken. Kan zo iemand nog behouden worden? Dat is een hele moeilijke. Mijn antwoord is, luister, ik lees het voor. Ik lees het antwoord voor. Maar ik durf het niet eens te zeggen. De werking van de wetteloze, zegt 2 Thessalonicenzen 2 vers 9... is naar de werking van de Satan. De komst van de wetteloze is naar de werking van de Satan. Met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Dat komt dus nog. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom gaan ze verloren? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden. Probeer het op te nemen. Ze hadden kunnen behouden worden, maar ze hebben de liefde tot de waarheid niet aanvaard. Het is hun keuze geweest, hun beslissing geweest. Ze hadden kunnen behouden worden, maar ze hebben de liefde tot de waarheid niet aanvaard. En nu komt de oplossing. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, nog een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Hier staat dat mensen die geloofd hebben, of gelovig zijn, en van alles op de hoogte zijn, de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, die krijgen van God een geest van de dwaling om de leugen te geloven. Nou, dan ben ik uitgepraat. Ik vind het heel zwaar. Dat is precies wat er met de farao in Egypte, God verhardde zijn hart. Wat er met Saul gebeurde, God verhardde zijn hart. Daar is een hele duidelijke parallel. En ik wens dat niemand toe, maar ik hoop echt dat mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, ook met hem verder gaan. Ik kan het hart van zo iemand nooit, nooit beoordelen. En ik wil ook geen oordeel uitspreken, ik zal het nooit meer doen. Ik kan alleen maar zeggen, dit zegt de schrift. hierover. En ik ga niet zomaar roepen, want als wij weg zijn, nou dan vind je mijn Bijbel bij Johannes 3 vers 16, ligt die open onderstreept. Dan doe je het alsnog. Dat kan ik niet zeggen. Want de schrift zegt dat niet. En wat de schrift niet zegt, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat wilt u ook en dat wil ik ook graag. Ik hoop dat u wel zelf behouden bent en dat u zelf de Heer Jezus kent als heilig, als verlosser. En dat u weet dat uw schuld is uitgedeeld en dat u een kind van God bent. Een schitterende toekomst ligt voor u. Het kan heel moeilijk zijn hier, maar het ligt prachtig in het vooruitzicht. Eindeloos genieten, bij hem, met hem. Niet omdat u het goed gedaan hebt, ook niet omdat u punten bij elkaar gesprokkeld hebt, omdat u langzamerhand een hele goed rapportcijfer hebt, een halve tien of zo. Nee, het is uitsluitend alleen gekoppeld aan dat wat hij, de Heer Jezus, heeft gedaan. Niet wij, maar hij. En ik heb hier ook meermalen gezegd dat alleen maar mensen met een royale 10 in de hemel komen. Die 10 heb ik nooit zelf. Dat is de 10 van de Heer Jezus. Die krijg ik op mijn eindlijstje. God ziet mij in Christus aan. Aangenaam ben ik in hem. In de geliefde. In Christus. Dat is enorm zegenrijk. En daar kun je blij van worden. Want van jezelf word je niet blij en van de mensen om je heen word je... soms blij, maar soms ook wel eens niet blij. De Heere zegene u. Ik wil dan graag afsluiten met een dankgebed. Dat is goed, hè? Onze God, onze Vader, wij willen u danken dat we zo bij elkaar zijn nog. En de vragen nog hebben bekeken. Maar u kent ook ons hart. U kent het hart van iedereen die hier is. Wilt u door uw Heilige Geest ook nu aan het hart werken. Zodat dat open gaat voor wat u aan het zeggen bent. Voor wat u aan het doen bent. Ook in ons en met ons. Wilt u ons bewaren voor een eigen idee, voor een eigen theologie, voor een eigen theorie? Ik wil u echt vragen of het in ons denken, in ons hele leven echt gaat om de Heer Jezus, om wie hij is, om wat hij doet. Vader, wilt u ons zo gedenken? Dank u voor wie u bent, dank u voor wat u gaf. Zegen ons ook in het uit elkaar gaan, in het naar huis gaan, wilt u ons gedenken op de weg. Wilt u ons heel dicht bij u houden en wilt u het verlangen in ons hart leggen om ook echt bij u te zijn. Vader, dank u wel voor dit onderwerp en we bidden nu al om een zegen voor de volgende keer. Dank u voor het prachtige gebouw. Dank u voor de fijne liederen, voor de mooie muziek. Dank u voor elkaar. Dank u voor lectuur. Dank u voor de Bijbel. Dank u voor de Heilige Geest die in ons woont en die ons ook indachtig wil maken wie de Heer Jezus is. O Vader, wilt u zo uw woord heiligen en zegenen aan onze lichamen, aan onze harten en onze lichamen ook bewaren. We mogen u dat bidden. In de naam van de Heer Jezus. We mogen toegang hebben door hem in zijn naam. Maar we willen pleiten op uw genade en op uw goedheid en liefde. Amen.